Ja, Erik Brommert is weer op vakantie, diep in de woestijn, eerst in de Verenigde Arabische Emiraten, nu in Muscat vanuit Oman. Maar ja, op zijn terugkomst kunnen we niet gaan wachten. We gaan gewoon weer een nieuwe pacer opnemen, want ik ben eigenlijk wel benieuwd, Erik, hoe is het daar in de woestijn? Kijk, later gaan we het over de leeftijd hebben volgens mij, appte je me net. Maar ik wil eerst gewoon even de verhalen vanuit het zand van je horen.
Ja, het zand kan je hier niet onderuit. Hè. Op de eerste dag zijn we het eigenlijk al gelijk gaan opzoeken. Toen de auto gehuurd werd, was de twijfel van zullen we een normale auto huren of zullen we een four-wheel drive huren. Nou, dat is voor de zekerheid toch maar four-wheel drive geweest. En we zijn eigenlijk op dag 1, toen we in Sharjah waren, nog in de Emiraten, zijn we eigenlijk direct een beetje die zandduinen gaan opzoeken. Want dat was wel een beetje een soort van attractie. Er stond een mooie wandeling, een mooie hike stond daar uitgezet. Nou, daar zijn we altijd wel voor in, dus ik denk die gaan we doen. Nou, dat hebben we geweten ook, want dat was echt gewoon, gewoon gelijk enorme zandduinen. Echt geweldig. Natuurlijk niet om in hard te lopen. Ik had het beeld gepost eventjes op de pacer. Maar hardlopen was het niet te doen in die zandduinen. Alhoewel, ik moet zeggen, het naar beneden lopen in de zandduinen, in een beetje wat hoger tempo, dat is toch wel mooi. En het gaf ook een klein beetje een beeld alsof ik bezig was met die beroemde trail die ze in Marokko lopen. Hè? Weet je, de Marathon des Sables, daar gaat het wat, heeft het wat van weg allemaal hier.
Ja. Maar daar is het nog heter, denk ik, hè? Hoe is het bij jou?
Nou ja, daar is het in die tijd van het jaar is het heter. Wij zitten hier nu op het moment in een periode dat het eigenlijk gewoon maar graad of 25 is. Maar je moet hier ook niet in oktober zijn. Ik ben hier wel eens geweest in september, oktober of juni of juli. Ja, dan is het gewoon 40, 50 graden. Dan is het niet, dan is het bewegen al te veel gevraagd als het ware. Dus,
ja.
Nee, nu is het de goede tijd van het jaar om hier te zijn. En zeker gelijk begonnen met een stukje hardlopen. Want dat vind ik wel het mooie altijd weer van het op vakantie zijn, het weg zijn. Daarbij is, als je de mogelijkheid hebt om te kunnen hardlopen, is dat toch de beste manier om de boel te verkennen en te leren kennen. En ook al loop je dan een paar keer verkeerde straten in of wat dan ook, het blijft de leukste manier om je omgeving te leren kennen.
Ja, en het Garmin-klokje brengt je gewoon weer naar huis, hè? Of naar het hotel.
Het Garmin-klokje brengt je zeker gewoon weer naar huis. En dan blijkt altijd achteraf toch weer, en dat vergeet ik dan iedere keer weer te kijken, dat er ergens een segmentje nog heeft gelegen op dat parcours.
Ja.
Want er zijn toch altijd weer andere mensen uit de wereld die datzelfde stukje hebben gelopen. En die dachten van, nou, daar leg ik een segmentje aan. Dus ik zag op een gegeven moment bij één rondje die ik rondom mijn baai had gelopen, dat daar een segmentje was en dat het toch een zevende plaatsje weg had gehaald. Ja, het zijn geen kroontjes zoals jij ze neer kunt zetten. En dan denk ik achteraf, als ik dat nou geweten had, had ik misschien toch een pogentje gewaagd. Maar ja, goed. Dit is een vakantie hier waarbij we continu op doorreis zijn. Dus er komt geen tweede kans.
Ja, want heel even. Jij zit nu dus in Muscat in een hotellobby. Maar Oman, hoe kom je daar? Hoe komen jullie daar terecht? Want volgens mij is het echt, echt schitterend namelijk. Maar je hoort het niet van heel veel mensen dat ze daar naartoe gaan.
Nee, het land is echt geweldig. Het is sowieso niet super rustig, maar het is een rustig land. Het is een van de dunst bevolkte landen ter wereld. Eigenlijk het dunst bevolkte land ter wereld, las ik. Er wonen maar heel weinig mensen op deze grote oppervlakte. Hele aardige mensen allemaal. Maar ja, je vroeg net, hoe kom je er? Ik ben hier al eerder geweest, ooit voor het golfen, toen ik nog voor de Golfbond werkte. Toen waren hier toernooien van de Europese Tour, die waren hier in Oman, in Muscat. Dus ik was hier al eerder geweest. En het was voor ons eigenlijk wel een plekje waar we een keertje naar terug wilden om het land ook echt daadwerkelijk goed te zien. Maar het grootste probleem wat we hier afgelopen week eigenlijk hadden was het land inkomen. Want dat hebben we toch wel behoorlijk onderschat. Wij hadden de auto gehuurd in de Emiraten. En kregen bij de verhuur te horen dat de auto gewoon de grens over mocht. Totdat wij s'avonds om 7 uur bij de grensovergang met Oman stonden. En de douane gewoon zei van, joh, heb je papier om die auto mee te nemen? En die hadden we dus niet. Dus er was geen mogelijkheid dat we die auto mee moesten nemen. Ze zei, zet hem maar bij de grens neer en kijk maar als je naar de overkant wil.
Ja, hardlopend de grens over.
Ja, spullen eruit en dan de grens maar over. Nou, dan ben ik een type die eigenlijk gelijk zegt van, nou weet je wat, dan draai je maar om. Alleen mijn vrouw die denkt daar anders over. Die zegt, nou dan gaan we gewoon lopend, dan bellen we wel een chauffeur. En die haalt ons maar op en die brengt ons naar het hotel.
Hmm.
Dus nou, met een hoop vijven en zessen hebben we dat dan uiteindelijk toch maar gedaan. De auto aan de grens geparkeerd, waar de douanier zei dat we hem mochten parkeren. En uiteindelijk zijn we de grens overgestoken. Alleen ja, toen waren we natuurlijk wel eigenlijk volledig ontheemd, want we hadden geen vervoer meer. En we zaten ergens in het topje van Oman. En we hadden het idee om daar vandaan met de boot naar Muscat te gaan. Dan dachten we, doen we dat? Gaan we met die boot naar Muscat? Maar ook de bootvoer niet, in verband met COVID. Dus het werd eigenlijk een nog lastigere vakantie. Maar ook daar laat mijn vrouw zich niet van weerhouden. En ik zelf eigenlijk ook niet. Dus de enige optie was nog om te vliegen naar Muscat. Dus uiteindelijk zijn we met veel vijf en zes in Muscat terechtgekomen. Maar wel met een vliegtuig en zonder auto.
En vooralsnog jullie twee nog uit de greep van de Interpol kunnen blijven, Erik?
Uit de greep van de Interpol met gewoon PCR-testen. Netjes zoals het hoort. Zo kan je momenteel reizen. Maar we zijn volledig uit de greep gebleven. Maar het plan om zeg maar via Oman met de auto over te steken, dwars door Oman te rijden en uiteindelijk in Abu Dhabi ergens uit te komen. Ja, dat is niet helemaal, dat is niet helemaal geworden. Want uiteindelijk zullen we morgen weer terug moeten vliegen naar het topje van Oman. Om van daaruit de grens weer te gaan oversteken. En dan hopelijk de auto weer terug te vinden. Want ik kreeg ook 2 dagen geleden nog een appje in 1 keer van Avis, de autoleverancier, van the police is about to tow away your car in the Emirates. Are you near your car? Can you please move the car? Nou, dus ik heb... Dus onze auto staat schijnbaar op een verkeerde plek aan de grens. Dus ik heb ook daar weer moeten bellen om de auto niet weggesleept te krijgen. En uiteindelijk hopen we, als we morgen terugkomen, dat de auto er alsnog staat. Als die er niet staat, ja, dan zien we dan wel weer verder. Maar vooralsnog is het een hele leuke vakantie. Maar heel vloeiend is die nog niet gelopen.
Nee, het klinkt als een topvakantie. Toptijd, lekker op je lauweren rusten.
Ja, nou, nee, er is nog geen dag dat we niet met de logistiek bij ons zijn geweest. Maar we hebben het eigenlijk hartstikke goed naar ons zin. Dat is sowieso. En we laten ons niet, niet voor één vlieg vangen. Dus we proberen nog te lopen daar waar we kunnen lopen. En natuurlijk wel te genieten van de vakantie, want het is echt wel een mooi land.
Ja, hey, Vince, maar ik heb nog nooit in de woestijn hard gelopen. Het dichtst wat daarbij in de buurt is gekomen is dat ik was natuurlijk in 2019 was ik in Qatar bij WK in Doha, waar Sivan Hassan 2 keer wereldkampioen werd op de 10 en de 1500. Ja. En toen hebben we eigenlijk heel die, heel Doha is gewoon uit de grond gestampte wolkenkrabbers. Maar toen zijn we volgens mij in dat laatste weekend, we gingen op maandagochtend zouden we weer terugvliegen. Op zondag was er nog een laatste atletiekdag, maar toen ben ik op zaterdagochtend met een groep Nederlandse collega-verslaggevers naar de woestijn gereden in van die jeeps. Op een gegeven moment uitgestapt op zo'n zandheuvel. En toen besloten we om, dat was echt, ik denk een heuvel van 200 meter steil naar beneden. Toen besloten we om gewoon dat in flinke looppas te gaan doen. Alleen als je dat doet, je versnelt alsmaar, weet je wel. Het is als een sneeuwbal die heel tijd sneller en groter wordt en sneller gaat, weet je wel. Dus je passen worden groter. En op een gegeven moment, inderdaad, ik ging als eerste. Ik kon bijna mijn eigen passen niet meer houden. Maar ik was schreeuwen naar boven toe. Uiteindelijk kom ik beneden aan en ik steek een duim omhoog. Zo van, dit was top, nu jullie. En toen, ik zal zijn naam hier niet noemen, maar niet te nader noemen collega, die is toen zo gigantisch op zijn plaat gegaan. Dat zijn beelden voor de eeuwigheid. En dat is zelfs op de foto gezet. Maar toen is er volgens mij ook nog zand in die camera gekomen, waardoor die foto nooit meer boven water is gekomen. En daar heb ik tot de dag van vandaag heb ik daar wel spijt van, want dat was een fantastisch beeld. En die man liet 3 maanden later nog steeds mank door zijn hamstring.
Ja, je komt in ieder geval wel zacht terecht. Dus dat is het voordeel.
Ja,
maar ik zag wel dat...
Dat is mijn enige loopavontuur in de woestijn geweest. Ja, nou,
dan,
die dan, 200
verschillen
meter.
Niet, dan verschillen we niet echt heel erg veel, hoor. Die bedoel dat... Dat, als je dat echte loopavontuur wil hebben, dan moet je denk ik toch terug gaan luisteren naar de podcast die we met René Bleuanders gehad hebben. De maker van ons logo die de Marathon de Sable gelopen heeft. Die heeft natuurlijk in etappes meegemaakt. En ik heb die zandduinen hier gezien. En ik kan me voorstellen als je dat moet lopen met 30, 35 graden, dat echt geen pretje, geen makkie is.
Maar wat voor loopjes heb jij dan gedaan?
Ja, ik heb gewoon mijn loopjes in de buurt van het hotel gedaan. En... dan is het op of over het strand, langs boulevards op en neer, of rondom een baai heen. Daar kan je je loopjes wel prima doen. Want de infrastructuur om te lopen is gewoon prima. Dat is gewoon eigenlijk hartstikke goed. Hmm. En het lopen in die zandduinen, dat is gewoon een utopie. Datgene waar de zandduinen hierdoor gebruikt worden door de Omani of de Emirati people, is dat gewoon daar zeg maar de happy few met de four-wheel drives knetterhard gewoon door die duinen heen rijden op scootertjes en op andere dingen. Maar hardlopers kom je er eigenlijk niet tegen.
Nee. Maar je hebt het gezien, hè? Ik heb ook in het zand gelopen.
Ik zag het Drunense Duin, hè, gisteren.
Ja, met, even kijken, groepje van 8. Was wel echt leuk. En halve marathon, volgens mij, ja, het schijnt het parcours van een wedstrijd, halve marathon daar te zijn. Dus gewoon echt, we kwamen perfect op 21,3 kilometer uit.
Het is niet het mountainbike parcours wat je gelopen hebt daar.
Nee, wij hebben daar toen een keer na de podcast met volgens mij... wie waren dat? Ja, ik denk met Olivier en Suzanne.
Nee, ja, maar daarna zijn we met z'n tweeën gegaan, ja.
Ja, op de terugweg van de podcast met Suzanne Krumens en Olivier Heimel zijn we toen bij Drunen eruit gegaan. Toen hebben wij op dat mountainbike parcours gelopen, inderdaad. Maar dit was zondagochtend 10 uur. Toen zijn we op het asfalt gaan lopen, want anders dan moet je heel de tijd de berm in.
Ja, maar ja, goed, trouwens, op zachte ondergrond lopen toch niet een beetje jouw favoriete onderdeel. Dus daar zal je niet zoveel moeite mee hebben gehad, volgens mij.
We hebben even een foto geschoten toen we op de zandkorrel stonden. Maar nee, het was heerlijk, man. En ik voel ook dat de vorm weer stijgend is. Ik heb afgelopen week gewoon 96 kilometer kunnen lopen.
Zo dan.
Goed hersteld, steeds. Weet je wel, in die week ervoor merkte ik gewoon zoveel vermoeidheid nog pre-corona. Post-corona, excuus. Je voelt gewoon het lopen gaat wel. Alleen het lijkt wel, dan word je wakker de volgende dag na een nacht slaap. Meestal ben je dan redelijk hersteld van de ontspannen loopjes. En dan zat het toch nog in mijn benen. En dat is nu helemaal weg. Ik merk gewoon dat herstel weer goed is. Ik heb eigenlijk zonder problemen die 96 kilometer gedraaid. Met een mooie afsluiting dan in de Loonse Drunense Duinen. En komende week zal er weer een schepje bovenop komen. En die week ook weer. En dan ga ik in elk geval met goede benen naar Peking toe. En dan zien we wel wat daar mogelijk is.
Ja, precies. Want dat zal natuurlijk wel beperkt zijn natuurlijk allemaal daar. Maar goed, dat had je al ingecalculeerd van tevoren. Dat sowieso.
Ja, ja. Hey, maar Erik, wat ik dus begrijp, we moeten het over de leeftijd gaan hebben, Erik.
Ja, man, daar moeten we het echt over gaan hebben. Want je vraagt nu net aan me van, joh, waar loop je dan wel, waar loop je niet? Ik moet je zeggen, ik heb hier nog veel minder gelopen dan ik graag gewild had. Ik ging natuurlijk in best oké vorm ging ik hier naartoe. Want ik had die 10 kilometer toch weer onder die 40 minuten gelopen. Daar was ik echt super blij mee. En bij het uitlopen van die 10 kilometer, toen voelde ik dat mijn rechterkuit weer een klein beetje aan het vollopen was. Een pijntje dat ik dat de laatste anderhalf jaar wel vaker bij dit optreed. Net zoals dat ik af en toe last van mijn hamstring heb. Al dat soort kleine dingetjes. Maar goed, niet te veel aandacht aan besteed. Ik heb zelfs bijna een dag of 5 niet gelopen. Gewoon onbewust, voordat ik wegging. Maar niet omdat ik daar last van had. Maar gewoon, het kwam eventjes niet uit. En ik dacht, ik ga het hier gewoon weer oppakken. En ook hier weer gewoon loopt weer die kuit, die loopt weer vol. Weer van die kleine pijntjes. En ik word er echt, soms echt, ja, het klinkt misschien raar. Ik heb het ook wel vaker geroepen in de podcast. Ik word er soms een beetje doodziek van. Ik vind het zo zonde. En dan gaat het net weer lekker. En dan gewoon een onverklaarbaar pijntje van een kuit die vol loopt. Of een hamstring die stram begint te worden of wat dan ook. Dat blijft continu de kop maar opsteken. En ik kan het gewoon niet... Niet loslaten dat het te maken heeft met het ouder worden. Het is echt ja, waar ik het over zou willen hebben.
Jij legt die link de hele tijd. Want waardoor denk je dat het aan de leeftijd ligt?
Ja, omdat ik vroeger gewoon nooit geblesseerd was. Nooit. Oh. Weet je, ik bedoel, in al die jaren dat ik zeg maar, op mijn manier zeg maar, semi-topsport heb bedreven, zoals jij dat nu zeg maar, ook een klein beetje probeert te doen, heb ik gewoon nooit wat gehad. Ik denk dat ik 1 of 2 keer een klein slijmbeursontstekentje aan mijn knie gehad heb. En het was puur dat je gewoon tegen topvorm aan zat. Beetje overbelast, net over het randje heen. Nou, dat is misschien 1 of 2 keer, ja, 2 keer volgens mij gebeurd. En verder nooit, helemaal niets. En ik ben op een gegeven moment zo een beetje, ja, ik denk eind 40 zo'n beetje, gewoon van dit soort klachtjes die ik nu heb, last gewoon gaan krijgen. En het zijn gewoon kleine klachtjes, weet je. Het voelt eigenlijk niet eens als een blessure. Ik vind het gewoon bijna... onzin dingen, maar het is net alsof de bloeding niet goed is. En ik hoor meer van leeftijdsgenoten van me. En dat, ja, dat blokkeert me gewoon dat ik een aantal dagen weer niet kan lopen, er weer uit ben. En iedere keer als ik pijnvrij ben, kan ik alles. Maar het is gewoon te vaak dat ik niet pijnvrij ben. En dat, ja, dat motiveert niet, moet ik je zeggen.
52 ben je toch? Even voor de goede orde.
54. 54 intussen.
Schat ik je toch weer jonger, hè? Even om jezelf... Het was een bewustie om je zelfvertrouwen even op te vijzelen.
Nee, dat vind ik fijn.
Ja. Maar 54. Maar je zegt, ik heb het er dus met leeftijdsgenoten ook over. Hoe gaat dat dan over en weer?
Nou, weet je, het is niet eens zozeer. Ik weet nog wel, ik heb al vaak gehad, ik loop ook in de groep van Rob van Kempen loop ik af en toe mee. Hè. Dat is de groep waar Ernst van der Kwast in meeloopt, die daar vaak over Rob praat. Hè. De trainer die daar was, daar ben ik ooit op mijn 18e ben ik begonnen in die groep. En Rob is intussen tijd in de 70. En die zei toen de tijd al, toen hij zelf een beetje in de 50 was, net 50 ging worden, zei hij wel eens tegen mij van, Erik, weet je, als je nou, wanneer het nou misgaat, is echt, als je boven de 50, dan ga je kleine pijntjes krijgen. En toen was ik in de 30. Dus het zei mij helemaal niks, weet je wel. En ik, ja, het zal wel. Weet je wel, maar dat werd me wel vaker werd dat gezegd. En ja, het berust gewoon op waarheid, dat soort kleine dingetjes. En als ik het nu met de jongens over heb, dan zeg ik, ja, het is gewoon zo, ja, het hoort er gewoon bij. En ik hoor dan ook vaak dezelfde klachten terug. Zelfde kleine dingetjes. Een beetje onverklaarbare dingen. Ja. En ik ben bewust daarom ook bij Errol gaan trainen. Om die core training te doen. Ik merk ook als ik dat intensief doe. Dat ik er enigszins van gevrijwaard blijf. Ik heb het, moet ik zeggen, nu weer ietsje minder gedaan. Doordat met COVID hij ook weer dicht moest. Ik ben op vakantie gegaan. Dus iets minder aandacht aan besteed. Ik weet niet of ik het daar helemaal aan kan wijden. Maar ik hoor dat toch vaak om me heen. En ik moet zeggen, ja, wat ik al zei. Ik vind het echt heel frustrerend. Omdat de momenten dat het goed gaat, gaat het dan ook heel goed. En dan komt er uit het niets, komt er gewoon iets naar voren. Wat gewoon heel lullig is. Maar wat je wel gewoon blokkeert in het lopen. En ik kan het gewoon niet, ja, zelf niet anders duiden dan dat het te maken heeft met leeftijd. Omdat ik het gewoon niet eerder gehad heb. Ik ken het gewoon niet.
Hey, en vind jij ouder worden sowieso vervelend? Omdat je net zei tegen mij van het is eigenlijk het laatste waar ik het over wil hebben.
Ik vind het niet vervelend, omdat ik er op geen enkel vlak last van heb. Alleen, ik denk wel als hardloper, en zeker de manier waarop wij hardlopen beleven, wat toch niet is twee keer in de week een stukje joggen, of twee keer in de week 10 kilometer lopen, weet je, dan merk je dit soort dingen niet op. Maar op het moment dat je wat fanatieker wordt, en die neiging die heb ik sinds ik de podcast maak met jou toch best wel weer wat regelmatiger, om wat fanatieker te worden, omdat ik ben wat meer met jou gaan trainen, en merk dat je toch nog niet helemaal verleerd bent. En dan merk je gewoon dat je, als je intensief met het lopen bezig bent, dat je lichaam daarop reageert. En dat soort dingetjes dan wel naar boven komen. En dat vind ik wel confronterend. Dus in dat opzicht vind ik het wel lastig. Dus eigenlijk, normaal gesproken in het dagelijks leven, helemaal niet. Want ik voel me verder gewoon heel erg top. Maar als je op een manier met sporten bezig bent zoals wij dat doen, of zoals ik dat best wel graag zou willen eigenlijk, merk ik gewoon dat het lastig is. En wat me opvalt, dat ik bijvoorbeeld bij leeftijdsgenoten die misschien iets jonger zijn of wat dan ook, die later begonnen zijn met hardlopen, die hebben daar minder last van. En ik die natuurlijk al vanaf mijn 18e liep en eigenlijk al een langere periode hardgelopen heb, misschien toch wel wat, daardoor misschien wel wat schade of wat dan ook heb opgelopen. Ik weet het niet op de een of andere manier. Je hoort van voetballers ook. Dat is dan nog veel fysiekere sport. Maar dat die allerlei kleine pijntjes hebben. Dat ik daar sneller last van heb dan bijvoorbeeld, ik noem wat, een Patrick Quist. Of andere veteranen die echt op latere leeftijd zijn begonnen. Minder trainingsjaren hebben. En nu eigenlijk nog wel heel erg fit zijn.
Nou, je hebt natuurlijk wel inderdaad. Ik weet niet helemaal hoe dit wetenschappelijk gezien werkt. Maar gewoon puur in de praktijk qua voorbeelden kennen wij inderdaad heel veel laatbloeiers. Die ook inderdaad pas op veel latere leeftijd in aanraking zijn gekomen met hardlopen. Denk alleen al aan Joop Ruter. Patrick Quist inderdaad, die liepen niet al toen ze 6 of 12 of 18 waren. Maar ik vraag me ook af waar het bij jou zit, want het komt dus eigenlijk als je weer prestatiegerichter bezig bent. En het zal ongetwijfeld met de jaren te maken hebben die enigszins gaan tellen. Alleen wellicht is er ook een modus te vinden om toch minder vaak tegen dit soort dingetjes aan te lopen. Kijk, dat doe je sowieso al door regelmatig bij Errol te trainen. Maar het zit hem misschien toch ook in hoe je intervalletjes loopt. Of in hoe hard je duurlopen gaan. Of daarin kun je natuurlijk van alles en nog wat sleutelen. Om misschien wel een vorm te vinden waar je het wel nog kan. Om en prestatiegericht deels of fanatiek bezig te zijn. En iets vaker heel te blijven.
Ja, heb je een punt. Maar aan de andere kant, de momenten dat dit opspeelt, zijn echt hele vreemde momenten. Het kan ook gewoon in een klein duurloopje zijn of wat dan ook.
Ja, ja.
Dus nu ook, ik loop die 10 kilometer test onder de 40 minuten, loop ik zonder problemen. Gewoon eigenlijk helemaal pijnvrij, helemaal niets aan de hand. Ik ben klaar, ga een klein stukje dribbelen met René die nog mee fietst. Ik dribbel een klein stukje en na een minuut of 5 voel ik dat mijn kuit een beetje vol gaat lopen. Ik denk, nou oké. Kan, want ik heb net een snelle 10 kilometer heb ik gedaan. Maar ik doe daarna gewoon 5 dagen helemaal niets. Vlieg vervolgens hier naartoe, ga hier een stukje lopen. Voel al gelijk dat het niet weg is. Loop hier 2 dagen weer niet. Ga weer lopen, voel dan gelijk dat niet weg is. Ik wil gisteren een stukje gaan lopen. Ik moest na 1,5 kilometer gewoon stoppen. Ja, het is, en trainen ben ik alweer wat anders gaan doen. Hè? Ik ben natuurlijk vorig jaar, of 1,5 jaar geleden, een poging gedaan om bij PAK in een wat snellere groep weer mee te trainen. Nou, dat was iets te hoog gegrepen. Moet ik niet doen. Daar werd ik op een gegeven moment minder van in plaats van beter. Wij hebben het er samen ook over gehad. Misschien moet je het toch gewoon weer zelf oppakken. En zelf goed kijken hoe je je trainingen moet gaan doen. Ik ben er nu zelfs aan gaan denken om niet meer in periodes van 7 dagen van een week te denken als ik mijn trainingen indeel, maar in periodes van 10 dagen te gaan denken. Want normaal doe je dan 7 dagen en zet je daar bijvoorbeeld 1 of 2 intervaltrainingen in en je doet daar een duurtraining in. Ik denk, laat die 7 dagen gaan oprekken naar periodes van 10 dagen. Dat je als je bijvoorbeeld op dinsdag een intervaltraining doet, dat je er niet nog eentje op donderdag doet, ook al is die extensief. Maar dat ik in plaats van op dinsdag zeg van, nou, die dinsdag doe ik die intervaltraining. Op donderdag doe ik gewoon een wat rustigere training. En ik doe bijvoorbeeld in het weekend nog een wat snellere training. Maar dat ik dus blokken van 10 dagen maak in plaats van een week. Dus ik probeer er wel wat mee te spelen en te doen. Maar ja, op de een of andere manier werkt het nog niet. En ik wil het wel wat verder gaan laten uitzoeken. Want ik heb er gewoon nog veel te veel lol in en veel te veel plezier in. Want op die momenten dat het wel goed gaat, ja, ben ik gewoon onwijs gemotiveerd. Alleen dit zorgt gewoon voor dat het demotiveert, als het ware. Dat je moet iedere keer weer opnieuw beginnen.
Misschien moet je naar mijn wonderdokter, Bernard. Die heeft mij natuurlijk ooit van bijna stilstand afgeholpen. En elke keer als ik een pijntje heb, ga ik toch vaak naar hem om gewoon heel mijn keten te laten controleren. Weet je wel? Dat kan soms ook met een klein pijntje aan de kuit zijn of even toch weer pezen voelen of wat dan ook, zonder dat het een groot probleem is. En dan gaat hij kijken naar je rug, je bekken. Weet je wel iets dat er gewoon echt een keer een sportarts met een scherpe blik en een goed oog gewoon naar je lichaam gaat kijken. Dat is misschien helemaal niet zo gek.
Ja. Nou ja, nee, maar je hebt een punt. Ik heb toevallig, voordat de podcast begon, zei ik het vanmiddag tegen Brigitte, mijn vrouw, Ik wil er nou toch echt eens een keer even goed naar laten kijken. Want dit is echt zo vreemd. Ik doe nu bijna niks. En dan weet het. Gisteren gewoon 1,5 kilometer. Zo'n scherpe pijn weer. En dan denk ik, ik moet gewoon stoppen. En dat vind ik wel heel erg jammer. Hè? Want wat ik net al zei. Weet je, bent in een hartstikke mooie omgeving. Kan hier geweldige rondjes maken. De komende week gaan we nog terug naar Dubai en naar Abu Dhabi. Ook waar je prachtige rondjes kunt lopen. Waar ik me echt enorm op verheugd had. En dat is toch een ding wat dan niet doorgaat. En daar ben ik net eventjes gewoon te veel loper en te veel liefhebber voor. Om die rondjes wel te willen maken. En die wil ik wel, graag blijven maken. En dat hoeft echt niet zo te zijn als ik dan hier ben. Dat ik hier echt intensieve tempo trainingen moet gaan doen of wat dan ook. Maar gewoon, ja, zoals iedereen dat wil. Lekker die 10 of die 15 kilometer, dat uurtje eventjes maken. Ja, dat wil je gewoon doen. Maar dat wil je wel pijnvrij doen.
Ja. Ja, ik vraag me ook af, hoe heet het? Het is inderdaad, kijk, af en toe ben jij weer met tijden bezig, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel vaak. Heel vaak gaat het je gewoon om 3 keer per week, 4 keer per week, ja, lekker te kunnen lopen en daar een goed gevoel uit te halen.
Ja, nou ja, zoals ik zei, van als ik 1 keer in het jaar een 10 kilometer onder de 40 minuten kan lopen voor mezelf, dan heb ik voor mezelf bewezen dat ik nog op een redelijk niveau kan hardlopen. Dat vind ik een fijn iets. En dat kan voor iemand anders 50 of een uur zijn of wat dan ook. Ik vind het altijd leuk om dat 1 keer per jaar te kunnen doen. En dat lukt dan ook iedere keer wel. Maar het gaat inderdaad gewoon om het plezier, weet je wel, dat wij samen gewoon een duurloopje kunnen doen. En dat ik dat met jou gewoon makkelijk kan doen. Dat jij een duurloopje doet, dan loop je 13 of 13,5 per uur. En dat ik dat makkelijk mee kan doen. Nou, en als ik me goed voel, dan kan dat ook heel makkelijk. Dan heb ik er ook gewoon plezier in. Ja. Maar dat gaat soms een beetje ten koste van plezier. Maar gelukkig zijn we nog loper genoeg om dat plezier erin te kunnen blijven houden. Maar op deze manier is het soms wat minder leuk. Dus, maar ja, ik vind het een goede suggestie. Ik moet misschien toch een keertje Bernard een telefoontje gaan geven om te kijken daar langs te gaan. Toch eens uit te laten zoeken, want misschien zoek ik het wel helemaal in de verkeerde hoek.
En blijkt het toch een jonge hond te zijn? Het zou zomaar kunnen.
Ja, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Alleen, weet je, ik moet zeggen, ik hoor het van meer mensen. Misschien zou ik luisteraars die het herkennen of wat dan ook. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet helemaal loskoppelen van elkaar dat het niet met leeftijd te maken zou hebben. Maar goed, dat is mijn idee.
Hé, maar 1 ding, Erik. Ik hoor dus eigenlijk nu dat jij bijna niet hebt hardgelopen daar. Maar 10 minuten voordat wij elkaar belden, zie ik op onze Instagram-pagina van de Pacer een bravoervolle, prachtige foto van jouw blote torso in een soort sprinthouding. in de woestijn. Dus dat moet je me toch even uitleggen. Want dat is in scène gezet dan.
Dat is volledig in scène gezet. Jij gooit gisteren olie op het vuur door je fotootje uit de Drinense Duin te doen. Op de Drinense Duin op de pees te zetten. En daar nadrukkelijk mij bij te noemen dat we daar niet voor naar de Emiraten hoeven. Ja, kijk, als jij het prima vindt, dat jij gek lekker op de Drinense Duin wil lopen, helemaal goed. En toen dacht ik van, nou weet je wat, je hoeft er ook niet voor naar de Emiraten. Als je naar Oman gaat, kan het ook. Dus ik heb gewoon net eventjes, ik moet zeggen, het was 100 meter. Het ging ook niet anders in verband met die kuit. Maar als ik naar de foto kijk, zag het er nog best goed uit. Aan de stijl ligt het niet, als ik het eerlijk moet zeggen over mezelf.
Ik wilde zeggen, zonder deze podcast had de hele wereld gedacht dat jij daar gewoon echt, nou ja, kilometers aan het maken was. Ja. Aan je snelheid aan het werken was. En ja, dat er binnenkort een 10 onder de 38 minuten zou volgen.
Man. Ik zou het met liefde zou ik het doen. Echt. En ik was er echt, ik zou er echt klaar voor zijn geweest. Ja. Maar dat is nou net het. Ja, goed. De foto laat zien wat ik graag zou willen. Ja. Maar het bleek helaas een momentopname.
Ja, en toch, als je even de momentopname, hè? We bevriezen jouw lichaam daar in de sprinthouding. Ja. Ja. Aan je techniek kan het volgens mij niet liggen, Erik. Het ziet er gewoon als door een ringetje te halen, joh.
Ja, maar goed, daar hebben we ook al een aantal jaren aan gewerkt, toch?
Uit het boekje genomen.
Moet ik altijd bij zeggen, met dank aan Wim Verhoorn.
Ja, was dat de man van de techniek?
Was absoluut de man van de techniek. Dat was de man die mij in mijn eerste training met hem de opdracht gaf in Naaldwijk om te zeggen, ga maar eens een paar 400'tjes voor me lopen. En volgens mij heb ik het verhaal ooit wel eens verteld, dat ik tegen hem zei van, ja, hoe hard moet ik ze dan lopen? Toen zei hij, dat zeg ik niet tegen je. Ik zeg dat je een 400'tje voor me moet gaan lopen. Ik zei, ja, er hoort er een snelheid bij. Toen zei hij, ik luister het niet naar me, je moet een 400'tje gaan lopen. Dus ik ben dat 400'tje op de baan gelopen in de zomer in Naaldwijk. En ik kwam aan en ik had alleen maar zoiets van, is het hard genoeg? Toen zei hij, wat heb je nou gedaan? Ik zei, nou, 400'tje gelopen. Hij zei, nee, je hebt alleen maar op je klok lopen kijken. Ik zei, ja, maar ik moet toch een beetje weten hoe hard dat gaat. Hij zei, je luistert nog steeds niet. Ik wil dat je 400'tje loopt. En als je 400'tje loopt, ik weet heus wel dat je dat hard kan lopen, maar ik wil dat het er goed uitziet. En dat is het eerste waar we aan gaan werken. We gaan eerst aan werken dat die techniek optimaal is en dan komt de snelheid vanzelf. En dat was echt een van de belangrijkste dingen die hij mij meegaf. Hij zei, als je nu, ik weet wel dat je een 400'tje misschien in 65 of 66 of 67 seconden kan lopen. Maar ik zie liever dat je nu in 74 seconden loopt en dat er goed uitziet. En dan komt die 68 seconden of die 67 seconden, die komt later wel. Maar dan komt die wel vanuit dezelfde stijl, komt die naar voren.
Ja.
En dat is echt een enorme stap die ik daardoor gemaakt heb. Door te leren gewoon eerst goed te lopen en vanuit goed lopen sneller te gaan lopen.
Ja, nou, dus
dat is nog een beetje blijven hangen.
Zie je allemaal terug in deze foto.
Ja, dat is toch mooi, hè? Dat er toch nog een klein beetje verhaal uit voortgekomen is.
Ik had er wel onder gereageerd en dan noemen ze mij de patser.
Nou ja, kijk, jij loopt zomers niet anders dan zonder singlet. En dat doe ik niet. Ik loop gewoon, als ik in het land trek ik dat singlet nooit uit. Maar hier denk ik, ja, weet je, ik was net die zee uitgekomen. Ik denk, nou, daar ga ik me niet voor omkleden.
Nee. Goeie zwembroek heb je gewoon nog aan, zie ik.
Nee, ja. Ja, maar het is eigenlijk geen zwembroek. Dit is een broekje, mag wel een keer noemen, de Nederland Tony verkocht van Tracksmith. En Tracksmith, die vindt het, die maken hier gewoon, dit zijn gewoon hardloopbroekjes.
Oké.
Mensen kennen het misschien wel. Het is een merk wat in Amerika, waar het groot is in Boston. Ja. En maken gewoon hele basic, classic hardloopkleding. En dit is een hardloopbroekje, alleen ik gebruik hem inderdaad als zwembroek.
Ik weet niet of het toeval is, Erik, maar ik zit nu, terwijl we aan het praten zijn, ik zit hier gewoon die foto nog eens te bekijken van jou in je blote torso, op je blote voetjes, met een zongebruind lichaam en je paarse Tracksmith zwembroek langs de golven in Oman. En ik zie dat we allemaal nieuwe volgers hebben. Het zijn allemaal vrouwen in bikini. Het is echt ongelooflijk hoe hard dat gaat, Erik.
Kijk, jongen, maar dat is het. Weet je, als wij een beetje internationaal gaan met die pacer, dan krijg je dat.
En gewoon af en toe blote bas dus.
Ja. Maar laten we dat onderwerp niet te veel aansnijden, want daar is in het weekend al veel te veel over gesproken. Dus ik wil hier geen insinuaties moeten er allemaal komen. Nee, dat is allemaal de bedoeling niet, hè? Het is een hardloopfoto.
Ja, zeker. Het is zeker mijn hardloopfoto. Ja. Hey, ik ga zo Abdi nog proberen te bellen, hè, Erik.
Ja, man, ik ben benieuwd hoe het daarmee gaat.
Ja, want kijk, dus wij nemen dit op. Het is nu maandagmiddag. Het was natuurlijk even met horten en stoten en een tijdsverschil uitvogelen hoe we elkaar in de lijn zouden krijgen. En eerder in de week hebben we al een keer een poging gewaagd. Alleen toen was jouw bereik onvoldoende. Nu hebben we wat achtergrondgeluiden vanuit jouw lobby gehoord. Maar we hebben in elk geval lekker een half uur met elkaar kunnen lullen.
Ja, maar sfeermuziek hier op de achtergrond.
Sfeermuziek
op de achtergrond. En de Omani hebben de wifi goed voor elkaar.
Volgens mij ook. Ja, het geluid is wel eens beter geweest. Maar we wilden toch gewoon even met elkaar bijkletsen natuurlijk. Over de avonturen in het zand, in de woestijn. En met de four-wheel drive, Interpol en de blote bast verhalen. Alleen, Abdi is het niet eens. Zat eigenlijk, moet ik zeggen. Want hij is volgens mij nu weer naar Nairobi in Kenia gevlogen. Ook volgens mij het absolute start zijn om weer om zijn voorbereiding richting 10 april. Marathon van Rotterdam te starten. Waar hij natuurlijk met zijn grote Belgische vriend Bashir Abdi aan de start staat. Alleen, hiervoor was hij eigenlijk iets dichterbij de plek waar jij je nu bevindt, Erik, volgens mij.
Ik zag hem vakantie vieren in Djibouti, volgens mij.
Ja, precies.
Niet om de hoek, maar ik bedoel, laten we zo zeggen, dichter bij mij dan bij jou.
Ja.
Absoluut. Mij was hij lang niet geweest en ik zag daar volgens mij ook alleen maar de korte broek en ook gewoon de torso erop.
Ja. Dus ik ga hem morgen proberen te bereiken. Als hij opneemt, dan hebben we nog een mooie staart van deze podcast met Abdi. Als hij nou niet opneemt, dan is gewoon hierbij de aflevering gesloten, Erik. Best wel spannend voor jou, hè?
Ja, vind ik interessant. Week, ja. Ik ga het niet meekrijgen, maar mocht je hem aan de lijn hebben, ik vind het is wel interessant natuurlijk, want we mogen niet van Abdi gaat natuurlijk starten in Rotterdam. Ja. Samen met zijn grote vriend Bashir Abdi. Daar gaan verhalen aankomen in de komende periode.
Ja, en Björn Koreman ook aan de start.
Ook aan de start, las ik. Ja.
Ik zat van de week trouwens in nog, had ik nog niet tegen jou verteld. Ik zat in een Zoom of Meets of wat dan ook meeting met Kipchoge. En met Dave Brailsford van Ineos en Valentijn Trouw en Marleen Rennings van Global. En die hebben eigenlijk, en Ineos, die hebben een sponsorship of partnership tot en met 2024 afgesloten. En dus die gaan de komende 3 jaar nog steeds met elkaar werken. Maar Ineos was natuurlijk toen de grote financier van het E59 project.
Ja.
Maar ik vroeg nog wel van, zit er een dergelijk project weer aan te komen? Maar dat was toch niet het geval. Ze koppelen zeg maar die samenwerking nu aan het feit dat hij in Parijs voor de derde keer op rij Olympisch kampioen op de marathon wil worden op de Spelen. Dat is nog nooit gebeurd, dat is nog nooit iemand gelukt en dat gaat hij nu proberen. Maar vooralsnog zit er geen nieuwe missie aan te komen met een soort baanbrekende tijd op een manier die nog nooit vertoond is.
Nee, maar eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik dat ook niet zo raar vind, want ik denk dat er momenteel ook niemand is die het zou kunnen.
Nee, maar met Kipchoge zelf bedoel ik,
Erik.
Oh,
met Kipchoge zelf, ja.
En dan ga je niet die E59 aanvallen, maar wellicht iets op de halve of wellicht iets op een andere afstand. Ja, weet je wel, ik kan het nu zo snel ook niet bedenken. En ik denk ook niet dat je zeg maar, je moet niet Wenen gaan kopiëren. Want dat voelde als iets eenmaligs en daar valt niet meer heel veel op te winnen. Maar er zijn natuurlijk wel, wat dat wel toen aantoonde, is dat je op een, als je van de klassieke atletiek beleving afslaat, dus niet een normale stadsmarathon of niet een normale baanwedstrijd, dan zijn er nog steeds wel manieren om een heel tof evenement te organiseren waar je heel veel mensen mee naar de sport trekt. En dat is toen heel gelukt en daar kun je natuurlijk weer iets nieuws voor verzinnen. Maar voorlopig heeft hij Parijs in zijn hoofd zitten en gaat hij in het voorjaar een marathon lopen, een voorjaarsmarathon.
Zal dat alleen Tokio worden?
Nou, vanwege corona wilde die nog niet bekendmaken welke wedstrijd dat zal zijn.
Maar wat ik begrepen heb is dat hij graag alle majors een keer gewonnen zou willen hebben.
Ja.
En dus, hij heeft Boston nog nooit gewonnen.
Ja.
En hij heeft volgens mij Tokio nog niet gewonnen, in deze ook.
Ja,
en New York nog niet. Dus een van die drie zal het zijn. En ik las wel van de week dat Boston echt een enorm sterk veld dat voorbereid is.
Ja, bij de vrouwen is het gewoon niet normaal.
Bij de vrouwen is dat al naar voren gekomen, hè? Dat een echt enorm sterk veld gaat worden. Mannenveld is nog niet bekend. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zal zijn. Maar volgens mij moet het een van die twee majors zijn, denk ik, die zou ook gaan lopen, volgens mij.
Ja, bij de vrouwen is het in elk geval, ik zag Jill Hotterman volgens mij twitteren, zieke line-up.
Ja,
daar reageerde mijn moeder weer op, het lijkt Lowlands wel. Maar dat was echt gewoon de ene na de andere topper. Ja, dat wordt wel echt heel gaaf.
Ja, dat kan een mooi veld. Ik zag het ook al staan. Plus dat ik Boston ook een geweldige marathon vind om naar te kijken. Marathon eigenlijk in één rechte lijn, hè, met de beroemde Heartbreak Hill erin. Ik vind het een fantastische race. Ik ben er ooit een keer geweest. Ik heb het parcours niet gelopen, maar mogen rijden. Ik ben er toen met Mario Kadix geweest voor Rotterdam Marathon. Het was altijd in dezelfde periode. En Boston had ons toen uitgenodigd. En dat zou dan wel een marathon zijn die ik misschien nog wel eens een keer zou willen lopen. Zo'n mooie klassieker.
Ja, ik wil op zich zeggen van dan ga ik met je mee. Alleen het valt wel gewoon altijd. Het is 2 of 3 weken van Rotterdam vandaan, toch?
Het is eigenlijk altijd na Rotterdam. Het is ook nog wel eens een weekje na Rotterdam, altijd op een maandag. Ook nog wel eens de maandag na Rotterdam geweest. Maar meestal zit het een week of twee zit het na Rotterdam op maandag op St. Patrick's Day of Patriots Day.
Ja, nou ja, in elk geval ben ik dan, was de vorige keer na zeg maar 24 oktober had ik 2 weken later niet een goede Boston Marathon kunnen lopen, zeggen.
Ja, jij gaf toch laatst aan dat je het soms ook gewoon leuk vindt om een marathon te lopen, dus je kan gewoon voor je lol lopen dan.
Ja. Maar niet 2 weken nadat ik alles heb gegeven op de Coolsingel.
Ja, maar
ik ga ooit Boston lopen, dat lijkt
mooi.
Me wel.
Boston is echt mooi, moet je echt zeker een keer doen, alleen al voor de sfeer.
Ja,
het publiek langs de kant, helemaal top, moet helemaal goed komen.
Weet je wie wel al Boston heeft gelopen?
Ja, Abdi,
die ga ik bellen.
Ja, natuurlijk heeft hij Boston gelopen. Heeft hij niet zo'n goede ervaring mee?
Nee. Nee. Hey, Erik, in elk geval, goed je weer te spreken.
Zeker.
Volgende week ben je weer terug, toch?
Zondag vlieg ik terug. En ja. Volgens mij hebben we een podcast gepland staan kort daarna.
Ja, op de dinsdag. Dus je gaat ons weer horen en dan gewoon face-to-face.
Precies. En als de wonderen weer daar zijn geweest, dat de kuit het weer een beetje doet, komt er nog wel een fotootje zo links en rechts naar voren.
Ja, heel goed. Heel goed. Hou ons digitaal op de hoogte.
Zeker.
En dan krijgen wij al die mooie dames als extra volgers erbij.
Goed man. Niet onbelangrijk.
Oké, jonge god. Wij gaan hangen.
Fijn om zo positief te eindigen, jongen.
Ja, tuurlijk. Die verdien je. Hey, we spreken elkaar snel, Erik.
Yo, oké. Groeten.
Oké. Hoi, hoi.
Ja, hallo.
Yes, Abdi. Oortjes in en wel. We zijn eigenlijk gewoon heel benieuwd hoe het met je gaat. Volgens mij ben je nu in Iten aangekomen, maar je bent ook in Djibouti en in je geboorteland Somalië geweest.
Ja. Niet de plek waar ik geboren ben. Helaas kan ik daar niet heel snel nu naartoe. Maar wel naar de noorden. Dat al heel wat een tijdje veilig is. Djibouti ook. We hadden internationaal Somalië Awards. Alle bekende Somaliërs die me gaat inspireren eigenlijk. En nu in Iten. Voor wat shoots. En dan terug heel snel vrijdag naar Addis Ababa. Voor de echte voorbereiding voor Rotterdam.
Ja, begint daar dan echt, is dat het voor jou het moment? Kijk, je bent natuurlijk altijd aan het hardlopen, je bent altijd met je sport bezig, maar is dat het moment dat de knop omgaat en dat die echte voorbereiding richting de Marathon van Rotterdam op 10 april start?
Ja, absoluut. Ja, net als ik heb vanmorgen getraind, gisteren heb ik in de ochtend getraind, in de avondgym gedaan, maar alsnog voelde het niet dat ik echt aan het trainen ben. Het voelde allemaal, ja, beetje aan het opbouwen, wat duurloop, wat oefeningen, maar het voelde niet alsof ik ga knallen binnen een week. Nee. Dus ik heb wel echt nodig om naar trainingskamp te gaan en dan eigenlijk een soort zen, weet je wel, wakker worden vroeg, trainen, slapen, nog in de middag trainen, zoals nog een keer later in de einde van de middag naar de gym. Ja, alleen maar met de sport dan bezig te zijn.
En kijk je er naar op of zie je er ook wel weer tegenuit? Tegenop dat je dat. Kijk je er naar uit of zie je er ook wel weer tegenop dat leven weer begint?
Oh, nee. Ik kan het niet wachten. En het is eigenlijk ook meer... Ja, je weet gewoon wat je wilt presteren en wat je daarvoor nodig hebt. En nu heb ik het gevoel... Ja, mijn concurrenten die trainen nu. Die zijn misschien 2 weken... die lopen 2 weken misschien voor. Dus ik moet echt heel snel aan de bak. Dus ik ben eigenlijk aan de hurry, weet je wel. Aan het haasten. En heel veel zin in.
Ja, want wat wil je laten zien op 10 april? Onlangs werd bekendgemaakt dat jij en je Belgische maatje... En eigenlijk trainingsgenoot Bashir Abdi uit België... ook daar aan de start staat in Rotterdam. Ja, volgens mij hebben jullie beide wel een groot doel voor ogen.
Nee, ja, absoluut. Ik moet nog heel snel lopen... dat is één, dus ik moet me wel echt zelf bewijzen. En ik weet dat ik gewoon heel hard moet trainen. En de kans is dat we gewoon lekker kunnen lopen. Het is gewoon een belangrijke marathon. Het is, je moet eigenlijk, ik zeg altijd vanaf nu, ik moet eerst trainen. En dan pas, eigenlijk als je aankomt in Nederland, dan kan ik echt over de marathon praten. Je weet dat er zoveel kan gebeuren. We trainen heel hard. Overleef het maar, de training. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste.
Ja. Dat is voor later. Laten we dat afspreken. Maar had je de afgelopen periode nodig om weer zo'n nieuwe voorbereiding met alles erop en eraan in te gaan? Heb je het dan gewoon nodig om even op een andere manier in het leven te staan?
Misschien hoort het wel bij. Nee, niet echt. Ik ben gewoon zelf Abdi. Nu met gezin en kinderen ga je toch natuurlijk anders, sta je toch weer anders in het leven. Waar kan ik wonen? Waar zullen mijn kinderen de komende tijd naar school gaan? Waar kan ik nog trainen? Hoe kan ik nog goed presteren? Ik heb het gezien in New York dat concurrentie gewoon met me, dat echt rekening met ons houden. Ja, ik ken hem bezeer en ik was daar gewoon te zwak. Nog steeds baal ik ervan. Misschien wel scherper.
Ja, scherper dan ooit.
Ja. Ja. Nee, absoluut. Ja.
Je zegt, ik bouw er nog steeds van in New York. Van het lopen, het moeten lopen van een marathon, een topmarathon met hamstringklachten.
Nee. Ja, mijn hamstringklachten waren ook niet heel groot. En in mijn hoofd zat ik gewoon te veel met die hamstring bezig. Terwijl ik beter was geweest gewoon strijden. Dat is een strijdmarathon en daar was ik normaal goed in. En ik liep totaal anders dan de Spelen bijvoorbeeld. En nu liet het de jongens zomaar gaan. Ik weet ineens niet wanneer ik jongens liet gaan. En dan in één keer moet je het zo gaan wegdoen. En later blijkt dat ik dan al in het begin zo bang was voor mijn hamstring. Heb ik eigenlijk mijn hamstring helemaal niet belast. Dus onder de douche merkte ik dat het schade weinig was eigenlijk. Het was minder dan een normale hamstring die een marathon heeft gelopen. Dat ik dus zo ontweek. De mijn hamstring hebben we andere plekken belast, waar ik dus verduring kreeg daar. En dat ik gewoon niet doorga. Deze jongens die hebben alles doorgenomen hoe ze mij verslaan, weet je wel. Die houden met mijn sprintrekening, die weten dat een strijdmarathon is en ik liep daar zo dom. Ja.
Zie je hoeveel er tussen je oren zit, Abdi?
Ja, bij mij is dat af en toe te veel, ja.
Ja. Wat kan je daartegen doen?
Van leren. Ik ga niet met iemand praten of zo ben ik weer niet. Gewoon van leren. Wel elke keer wel een dure les, maar van leren.
Ja, ja. Hey, en vertel eens, want je kon echt voor... sinds heel lange tijd terug naar je geboorteland Somalië. Hoe lang was het geleden dat je daar was geweest?
Waar ik nu was ik nooit geweest. En Somalië is zelf 2003. Ja. Trouwens, ik was heel snel naar Mogadishu gegaan. Ja. 2-4 dagen. Ja. Dus wel naar Mogadishu gegaan. En mijn ouders heel snel gezien. Echt 3 uurtjes of zo. Dus dat was wel bijzonder. En het verschil is gewoon te groot. Het noorden en het zuiden. De hoofdstad. Zoveel geweren zie je gewoon. Gewoon nog steeds. Ja, het leven gaat gewoon door. Je zit gewoon. Business is booming. Maar overal bewaking, overal zie je een Kalashnikov. Echt, waar je kijkt, is iemand wel met Kalashnikov. Ik zei op een gegeven moment, kunnen we niet allemaal een hele dikke stok allemaal geven, die alle botten breekt, weet je wel. Als niet dat, dan een geweer, weet je wel. En je moet van mij lachen. En een soort toverstok, weet je, zo'n Star Wars ding.
Ja.
In plaats van kut Kalashnikov.
Maar je lacht er nu om. Maar werd je er ook verdrietig van om dat te zien?
Ja, zeker. Omdat je hoeft alleen maar het geweer weg te doen en dan is het goed. Maar alles wat op spanning. Afrikaan mission is daar. Ik weet niet wat ze daar allemaal doen al 15 jaar of 10 jaar. Zoveel mensen zitten daar. Ik zag Italianen. Convoy van Italianen. Ja, dat zijn Italianen. Wat doen ze dan? Ja, geen idee. Amerikanen zitten daar. Ik weet het niet. Ik word gewoon drietig van. Ik denk, ik weet niet of al deze mensen het beste met Somalië willen. Of al deze leger daar zit. Hoe kunnen ze niet de veiligheid op orde krijgen?
Ja.
En wordt zoveel voor betaald. De beste business daar is security. En die hele sector, die wil eigenlijk niet dat het weggaat. Ik moest aan Amerika denken. Die wapenindustrie daar, die wil niet weg. Dat is zo groot, zo grote business. En de security hier is zo groot. Duizenden NGO's zitten daar en die moeten allemaal bewaakt worden. Ja, die moeten dik voor betalen. En ik was heel verdrietig van. En aan de andere kant, toen zag ik het noorden, dacht ik, nou, zo kan het ook eigenlijk.
Ja, ja. Want wat zag je daar? Wat zag je daarvoor? Laten we het over de mooie kanten van je geboorteland hebben.
Ja, het noorden, dat heet nu Somaliland. Die wil onafhankelijk worden al 25 jaar. Toevallig gisteravond hadden ze een kleine debate. Had iemand een debate gevraagd in het Engelse parlement. Dat is ook door de Engelsen gekoloniseerd, dat stuk. Een ander stuk door de Italianen. En die wil onafhankelijk worden. Hargeisa is de hoofdstad. En je ziet gewoon geen politie lopen. Laat staan iemand met een geweer. Je ziet een politie wel ergens staan, maar gewoon zonder geweer. So peace is het. Peaceful. En die doen echt goed. Terwijl ze eigenlijk niet erkend worden. Ze hebben geen internationale middelen. Ze kunnen niet bij de leningen sluiten. Internationale organisaties kunnen niet langs komen. En toch hebben ze met weinig middelen. Tax is heel laag. En toch met zo weinig middelen hebben ze gewoon eigenlijk heel goed dingen voor elkaar gekregen. Ik was eerder keihard tegen dat ze onafhankelijk gingen worden. Als ik nu zo zie en ik zie het zuiden, dat al 25 jaar chaos is, 30 jaar, denk ik, ja, van mij mogen ze gaan gaan.
Ja,
ze zullen toch Somaliërs blijven. En iedereen zal altijd welkom zijn daar. Ik ben daar welkom. Zelfs naar de president geweest met Mofarra. Heel mooi om te zien. Heel mooi om te zien.
Hey, en merk je dan, jij zegt ik ben welkom daar. Merk je ook dat ze jou kennen als Abdi de hardloper, als de zilveren Olympische medaillist?
Ja, absoluut. Zelfs de president wist dat. En ze zeggen ook allemaal, dat sport je omdat je Somaliër bent. En wij zijn ook Somaliër. Maar we willen onze eigen regering. We willen ons eigen land. En ik zeg, ja, ik ben nu ook voor jullie. En iedereen kent me daar. Iedereen. Als ik eerst de traffic meisje zou zeggen, hey, dat heb ik een atleet. Oh, ga maar. Laat hem gaan.
Het is leuk toch om te merken. Ik kan me voorstellen dat het heel bijzonder is. Juist omdat, kijk, je hebt een bepaalde band met dat land, maar je bent er tegelijkertijd gewoon heel lang al niet meer geweest.
Ja, en dit leven echt heel erg. Ik was in Djibouti en dat is ook 60% Somaliërs. En iedereen wist het. Somalië, Kenia heeft een hele grote provincie. Ik denk de derde grootste provincie is Somaliërs. Ethiopië, de tweede grootste provincie is Somalië, Ethiopië. Dus je kan al eigenlijk horen hoe ingewikkeld Somalië is. De kolonisatie, één land kon het niet hebben, kon niet aan. Dus ze moesten echt in vijf verdelen. Dus Frankrijk, dat is nu Djibouti. Italië, dat is Mogadishu. En zuiden en noorden, Engeland. Zuiden heeft Engeland een cadeau gegeven aan Kenia. En het noorden wil nu onafhankelijk worden. Iedereen kent me daar. En ze vonden het heel mooi, omdat iedereen ook hunkert naar dat ook Somalië, Kenia, bijvoorbeeld in Somalië, Ethiopië. In Ethiopië gaat een hele grote ontwikkeling aan de gang natuurlijk. En nu mogen ze zichzelf zijn, mogen ze hun Somalische roots mogen ze houden. Ze hebben nu zelfs een kameel op de vlag gezet. De Somali-Ethiopië. En dus ja, overal waren Somaliërs gewoon... Ja, die konden niet veiligheid en scholing en onafhankelijkheid konden ze nooit hebben. Omdat altijd andere machten, zeg maar, aan het beïnvloeden was en aan het bemoeien was. En iedereen vindt het nu heel mooi dat heel veel Somaliërs goed doen in de wereld. Als het nou in Amerika gaat, in politiek in Amerika. In Canada hebben we een minister. In Engeland, in Zweden, parlementmember, in Finland. Die waren allemaal nu in Djibouti. En iedereen voelt gewoon al die trots. Dat ze zeggen, ja, we hadden eigenlijk veel beter hadden we gekund. Maar ja, de omstandigheden lieten niet toe.
Ja.
Dus deze gebaar vond het allemaal heel mooi. Het is meer dan alleen maar twee mannen die elkaar hebben geholpen. Mm-hmm. Het is meer van support your own. Zie je nu zo'n hashtag overal tussen Somaliërs. Om alles met elkaar te supporten. Waar dan ook in de wereld. Meer Joe Biden voor het eerst als Somaliër zelf een functie benoemd. Nou, dat zie je gelijk. Dat iedereen deelt. Maakt niet uit welke regio je vandaan komt. Of je nou Somalilander bent, of Zuiden, of Somali-Ethiopië, Somali-Kenia. Iedereen deelt. Omdat we... En in één keer ja, wil iedereen toch wel... eigenlijk hebben we een eigen rolmodel nu. Waar je kan naar kijken. En dan zie je zoveel... In dat stuk zie je het al. Ik denk dat 7, 8 landen in de wereld nu... de beste atleet van ons uit Somalië komt. Canada, Duitsland heb je nu ook een 10.000 meter loper die echt 27 laag loopt, ook uit Somalië. In Zweden, zo zie je maar dat iedereen, dat we eigenlijk ons eigen rolmodel hebben. Iemand waar je, die op jou lijkt, jouw taal spreekt, jouw religie heeft. En dan weet het dat heel veel Somaliërs dat ze iets kunnen. Want in Nederland bijvoorbeeld zitten heel veel Somaliërs in de uitkering. Mm-hmm. En nu komt zoiets op gang. Social media helpt heel veel. Dat mensen echt dingen gaan benoemen van... nee, het is slecht wat je kan doen, aan je kinderen kan doen, aan je kinderen laten zien. Wat zal je aan je kinderen vertellen als je uitkering hebt? Niet doen. En ja, gewoon heel veel dingen is aan de gang, wat heel mooi is.
Ben je van plan er vaker terug te keren de komende jaren? Want aangezien je nu zei dat dit gedeelte veilig is...
Absoluut, absoluut. Ik heb al gelijk met Global gebeld. Kunnen we geen trainingskamp afzetten hier uit de hoogte? 1700 meter, 1300 meter waar ik zat. Er is een plek dat 2700 meter hoogte is. En dus ja, komende jaar, 2 jaar wil ik daar echt een hele mooie trainingskamp opzetten.
Ah, oké. Okay. Die plannen heb je al. Niet alleen voor jezelf, maar misschien ook om voor het land iets te doen.
Ja. Nee, niet voor mezelf. Het trainingskamp is gewoon atleten daar dat we kunnen trainen. Ja. Niet voor mij. Ja. Nee.
Hey, want inderdaad, hoe is het daar om hard te lopen? Want ik denk dat je dat ook wel geprobeerd hebt. Ik kan me voorstellen dat je minder fanatiek bent dan je de komende maanden zal zijn. Maar er zal gelopen zijn waarschijnlijk.
En ja, absoluut heerlijk, heerlijk. Soms liep ik dan echt te ver op een gegeven moment, 10 kilometer uit de stad. Dacht ik, te veel National Geographic gekeken. Denk, het kan zomaar een leven eruit komen. Dus op een gegeven moment kom ik terug en dan vertel ik, weet jullie zeker dat er echt geen wilde dieren hier zitten? Nee. Want het is heel net als, Kenia is gewoon een buurland. Dus we hebben ongeveer hetzelfde landschap. En op een gegeven moment word je een beetje bang voor, omdat je denkt, dit ken ik. Maar dat ken je van tv eigenlijk. Van National Geographic. En dus op een gegeven moment als ik verder wil lopen, dan ging echt iemand meenemen.
Oké. Ja. Niet in je eentje.
Nee, maar alsnog, er zijn geen wilde dieren. Maar ja, het is wel, ja, je voelt wel ongemak. Op een gegeven moment is het gewoon stilte. Heel mooi natuurlijk. Een soort vallei met bergen die kant. Maar je voelt gewoon, oké. Maar wie kan ik bellen? Waar kan ik naartoe schreeuwen? Wat kan ik doen? Je voelt dat je gewoon niet hier... de mensen die daar, de normaal die daar zitten buiten de stad, ja, die kennen al die bomen en om de alle hoeken. En hier denk je, waar zal ik naartoe en als iets gebeurt ook?
Ja.
Ik heb geen telefoon bij me, dus je voelt dat je gewoon midden in de nowhere bent. Dat is wel grappig. Maar op een gegeven moment wel gewend.
Het klinkt als een groot avontuur, Abdi, daar.
Oh, wat heerlijk, heerlijk. Op een gegeven moment zeiden mensen, oh, wil je een hotel? Ja, die is goed. Dus zeiden ze, ja, binnen de stad. Ik zeg, ja, ik wil helemaal geen idee. Ik wil niet helemaal in de stad. Duitsland, dat ik zo de natuur kan zien. En die je kan mailen, zijn geiten. Heel mooi, heel mooi.
Ja. Klinkt prachtig, Abdi. Mooi dat je daar sinds 2003 toch weer een keer geweest bent. Dat het bevallen is. Dat je buiten de geweren ook heel veel mooie kanten hebt gezien. Dat er hard gelopen is. Ja, dat je een trainingskamp op gaat starten. En dat je volgens mij ook wel weer vol goede zin zit... om helemaal volle bak aan de slag te gaan.
Ja, en als we en over de geweren. Het is niet dat in het Duitse, wat grappig is daar, dat de business zo groot is. Mensen die daar, als die business vandaag start, dat bijna iedereen succesvol. Maar alleen dat stuk, dat veiligheid. Maar mensen zijn gewoon gewend, die leven gewoon mee. En die zeggen van ja, het is gewoon part van ons leven en we hebben geaccepteerd.
Ja.
Dat is ook weer heel mooi om daar te zien. Dat alles gewoon doorgaat. Dat je echt luxe hotels hebt, luxe restaurants. Maar dat mensen gewoon zeggen, ja, we accepteren het. En leven gaat gewoon door. En we gaan niet. En je ziet zoveel diaspora die terug zijn gaan naar Mogadishu. Daar heb ik ook heel veel respect voor.
Ja.
Ik zal dat niet heel snel doen, maar je ziet heel veel buitenland. Somalische diaspora die daar terug zijn gegaan. En ik denk, ja, maar hoe kun je het winnen met al deze security dingen? Maar toch. Dus ja. Heel veel zin in.
Ja,
man.
Ja, mooi. Hey, goed met je bij te praten, Abdi. En we houden elkaar in de gaten en we houden elkaar op de hoogte.
Zeker. Geen probleem. Altijd welkom.
Yes. Dankjewel, hè. We spreken.
Oké, geen dank. Doei.
Doei.
Ja, en dat was hem dan weer. Erik vanuit Oman, vanuit de woestijn. Ik, Pimbel, vanuit gewoon de slaapkamer in Rotterdam. Met een geleende headset op van mijn huisgenoot Jochem. Dus mede bedankt van hem. En rest mij niets anders te zeggen dan blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.